We zijn inmiddels gekomen in Marcus hoofdstuk 6 en we bevinden ons steeds in het gedeelte vanaf vers 30, waar we gaan nadenken over de spijziging van de 5000. Maar ik zou graag een stukje verder willen lezen, namelijk tot en met vers 52. Ik wil er de volgende geschiedenis ook meteen al bijnemen, de Grees die wandelt op de zee. En willen we samen misschien beginnen met het eerst te lezen, Marcus 6, vers 30. En de apostelen kwamen samen bij Jezus en berichtten hem alles wat zij gedaan en wat zij geleerd hadden. En hij zei tot hen, komt u zelf met mij afzonderlijk naar een woeste plaats en rust wat. Want er waren velen die kwamen en gingen, en ze hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. En zij vertrokken in het schip naar een woeste plaats afzonderlijk. En velen zagen hen weggaan en herkenden hen, en te voet liepen zij van alle steden samen snel daarheen en kwamen er voor hen aan en kwamen samen naar hem toe. En toen hij uit het schip ging, zag hij een grote menigte en werd met ontferming over hen bewogen, want ze waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun vele dingen te leren. En toen het al laat was geworden, kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden, de plaats is woest en het is al laat, stuur hen weg, opdat ze naar de velden en dorpen in de omtrek gaan en voor zichzelf iets te eten kopen. Hij echter antwoordde en zei tot hen, geeft u hun te eten. En ze zeiden tot hem, moeten wij voor 200 denaren brood gaan kopen en hun te eten geven? Hij echter zei tot hen, hoeveel broden hebt u? Gaat zien. En toen zij het te weten waren gekomen, zeiden zij, 5 en 2 vissen. En hij gebood hen dat zij hen allen in afdelingen op het groene gras zouden laten zitten. En ze gingen zitten in groepen van 100 en van 50. En toen hij de 5 broden en de 2 vissen had genomen, keek hij op naar de hemel en zegende en hij brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen, opdat zij ze hun zouden voorzetten, en de 2 vissen deelde hij onder allen. En zij aten allen en werden verzadigd. En ze namen de brokken op, 12 korven vol, en van de vissen. En zij die de broden hadden gegeten, waren 5000 mannen. En terstond dwong hij zijn discipelen aan boord van het schip te gaan, en vooruit te varen naar de overkant, naar Bethsaida, terwijl hij zelf de menigte wegstuurde. En toen hij afscheid van hen had genomen, ging hij naar de berg om te bidden. En toen het avond was geworden, was het schip al midden op de zee, en hij zelf was alleen op het land. En toen hij zag dat zij zich aftopden met het roeien, want de wind was hun tegen, kwam hij omstreeks de 4e nachtwaak tot hen, terwijl hij op de zee liep, en hij wilde hen voorbij gaan. Toen zij hem nu zagen lopen op de zee, meenden zij dat het een spook was, en ze schreeuwden het uit, want allen zagen hem en waren ontsteld. Terstond echter sprak hij met hen en zei tot hen, hebt goede moed, ik ben het, wees niet bang. En hij klom bij hen in het schip, en de wind ging liggen, en ze waren innerlijk bovenmate zeer buiten zichzelf, en verwonderden zich, want ze waren door de broden niet verstandig geworden, maar hun hart was verhard. Als we even ons overzicht erbij nemen, dan merkt u dat we de vorige maal hebben stilgestaan bij 6 vers 14 tot vers 29, wat een onderdeel vormt van dit laatste gedeelte van het eerste grote blok in het Marcus-evangelie na de proloog. En dat gedeelte toonde ons hoe dat Johannes de Doper niet alleen Jezus voorloper is in de prediking, maar ook in zijn dood. Want deze moord op Johannes, die grijpt nota bene plaats op het verjaardagsfeest van koning Herodes dat hij had aangericht voor alle voorname en belangrijke mensen. Nu, naast het feit dat in deze geschiedenis duidelijk is geworden dat Herodes Jezus' machtige daden helemaal niet begrijpt, wordt eigenlijk via deze droevige geschiedenis, waar we de vorige maal beginnen te overdenken, ons ook een contrast geschilderd tussen 2 koningen. 2 koningen die beiden een feestmaal aanrichten, want na Herodes en Johannes' dood, volg nu, zoals je kan zien, de spijziging van de 5000 die we net met elkaar gelezen hebben. En we zien daarin een groot contrast, namelijk dat Herodes' feest er enkel is voor de belangrijke mensen die hem van nut kunnen zijn, terwijl Jezus' feestmaal bedoeld is voor alle mensen. En het grote onderscheid tussen de Heer Jezus en Herodes, dat wordt vooral gezien in het watermerk van Jezus' leiderschap, namelijk dat hij gekenmerkt wordt door een diepe ontferming en bewogenheid voor het welzijn van alle mensen. En hier zou ik eigenlijk terug de draad willen oppikken met elkaar. Want inderdaad, de apostelen zijn ondertussen teruggekeerd, maar we hebben er vorige maal overdacht hoe Marcus zoveel woorden eraan spendeert om ons duidelijk te maken dat, dat er heel wat mensen nauwgezet Jezus zijn bewegingen volgen en hem eigenlijk al voor zijn, nog voordat hij aan land komt. Dan ziet hij die geweldige menigte en wordt hij met grote ontferming bewogen over deze mensen. Nu, ik heb je de vorige maal getoond hoe die bewogenheid die de Heer Jezus kenmerkt, zo typerend is voor de reputatie van de God van Israël. Jahwe is befaamd om zijn ontferming, dat hebben we al gezien bij de Exodus, en dat zal eigenlijk ook de nieuwe Exodus kenmerken, de terugkeer uit de ballingschap. Ik wil er nog wel wat aandacht aan geven, want die bijzondere emotionele betrokkenheid die we zien bij de Heer Jezus, en die zo typerend is voor Jahwe bij de Exodus, dat is boven alles mensen een goddelijke kwaliteit. Vaak wordt er in de traditionele theologie Gods wezen zo omschreven, ja, dat dit een menselijke omschrijving is, een menselijke voorstelling, opdat we God beter zouden kunnen begrijpen. Maar ik ben daar helemaal niet mee akkoord. God is niet het gevoelsloze brein achter alles, zoals ons zo vaak in de klassieke theologie voorgehouden wordt. Nee, wij mensen, wij kennen juist emoties omdat God emoties heeft. Zonder emoties zouden wij geen menselijke wezens zijn. Emotionele betrokkenheid is juist een menselijke eigenschap omdat wij Gods beelddragers zijn. Nu, ik denk dat dat belangrijk is om dat toch goed voor de aandacht te houden, want onder christenen worden vaak emoties tegenover rationaliteit, gezond verstand geplaatst. Vaak hoor je dat emoties ondergeschikt moeten zijn aan de ratio, aan het verstand. Maar waar zou die sterke nadruk op het gezond verstand, op de ratio zijn oorsprong kennen, denk je? Zeker niet in de schrift, maar wel in het Griekse denken. Zelfs in die mate dat Augustinus, de kerkvader, eigenlijk die rationaliteit ziet als de eigenschap waarin dat wij mensen als Gods beelddragers onderscheiden worden van alle levende wezens. Maar onze God, en zo kunt u zo vaak zien in de schrift, die handelt nooit puur op basis van gezond verstand, als ik het zo mag zeggen. Er is zowel bij God als bij de Heer Jezus een harmonie te ontdekken tussen langs de ene kant emotie en verstand. God, zijn emoties, die zorgen er niet voor dat hij tegen zijn karakter in zou handelen. We zien altijd dat evenwicht. Emoties en verstand, die vormen eigenlijk een harmonie. En dat is nu net wat Gods geest in ons doet door ons naar het beeld van Christus te vormen. Hij, de Heer Jezus, is vol ontferming en bewogenheid. En ik ben er rotsvast van overtuigd dat dit het karakter is wat de Heer Jezus ook in ons wil bewerken. Emotionele betrokkenheid. Begaan zijn met het welzijn van onze medemens. Het typeert onze God en het hoort ook ons zijn beelddragers te typeren. Jezus, die zien we hier zo duidelijk, heeft ontferming omdat deze mensen rondtolen als schapen zonder herder. Ik heb je de vorige maal getoond dat dit werkelijk standaard beeldspraak is in Israëls geschriften. Dat is niet alleen kenmerkend voor Jahwe, maar het is ook kenmerkend voor het leiderschap dat Jahwe aanstelt onder zijn volk. En bovenal natuurlijk voor de koning van Israël, de Davidische erfgenaam. Zijn leiderschap wordt zo bijzonder gekenmerkt door ontferming over het welzijn van zijn kudde. En daarin zien we dat de Davidische herdersvorst, die imiteert eigenlijk de ontferming van de opperherder over zijn kudde. Het is omdat Yahweh, de opperherder voor zijn kudde, met ontferming bewogen is, dat hij het ook verlangt van de herdersvorst, de onderkoning van Israël. De vorige maal heb ik daar ook een klein beetje op uitgeweid en ik wil daar ook graag weer de draad terug oppikken. Inderdaad, bij de nieuwe Exodus wordt aangekondigd, zal Yahweh opnieuw zijn volk wijden, zoals dat tijdens de eerste woestijnreis het geval was. En dat wordt meteen al aangekondigd in Jesaja hoofdstuk 40. En dat wordt ons getoond meteen van bij de aanvang, en dat wil ik even toch onderstrepen, ik heb dat de vorige maal niet gezegd. Als je dit gedeelte in zijn context gaat lezen, dan ga je merken dat de vreugdebode het goede nieuws moet aankondigen en dat hij moet roepen vanuit Sion tot alle steden in Juda en moet hij eigenlijk aankondigen wat dat hij ziet. En wat hij ziet is eigenlijk al meteen de uitkomst van de nieuwe Exodus die getoond wordt. Namelijk, Yahweh is na zijn overwinning met zijn bevrijde buit nu terug aan het komen naar Jeruzalem. En dat is wat hier beschreven wordt. Hij ziet dat reeds in de verte. We zien hier Yahweh als een krijgsman herdersvorst. Met zijn schild op zijn rug, zijn zwaard gehord aan zijn zijde, en hij heeft net de vijand verslagen, hij heeft hem beroofd, en nu brengt hij als het ware zijn kleine kudde thuis. En hij draagt de lammetjes, die de kudde niet kunnen bijbenen, draagt hij in zijn armen, en hij past het tempo zodanig aan dat ook de zogende moeders de kudde kunnen bijhouden. Een heel aandoenlijk beeld. Maar helemaal geen wollig beeld. Want dat wil ik even onderstrepen. Jawel, de opperherder van Israël is wel een krijgsman, herdersvorst. Nu, die beide aspecten van dit koninklijk herderschap, dat kent eigenlijk zijn wortels, of beter gezegd, we vinden het eigenlijk al terug bij de farao's. Wellicht is het u al opgevallen dat afbeeldingen van farao's getoond worden met twee scepters in hun hand, die zich gekruist over de borst houden. Dus die twee scepters tonen eigenlijk de koninklijke macht die de farao uitoefent over zijn volk. Nu, als u goed kijkt, dan herkent u meteen in één van die scepters een herderstaf, inderdaad. Nu, die herderstaf die staat symbool voor het lijden en het wijden van de kudde. Maar je hebt hier ook nog een ander embleem. Dat is een vlegel. En die staat symbool voor de bescherming en de verdediging van de kudde. Dus zien we dat dat dubbelbeeld zo diep geworteld is, de symbolen van het koningschap van de farao's. Nu, er is ook nog een derde symbool, die heb je ook al vaker gezien. Dat is die oorlogsknots. Dat is ook een symbool van de macht van de farao. Een oorlogsknots, zodat hij de vijand letterlijk de kop indrukt, zoals je ziet op deze afbeelding. Meestal heeft hij ze dan vast bij een hoofdhaar en dan volgt de genadeslag. Maar hier zie je duidelijk die beide symbolen van die koninklijke macht van de herdersvorst, die tegelijkertijd ook een krijgsman is. En die beide aspecten moet je heel duidelijk zien. Want die vinden we heel vaak in de nieuwe Exodus. Ja, als ik het onderstreep, dan ga je meteen het ook merken als we teksten erbij nemen. Want we hebben hier meteen al de uitkomst gezien van de nieuwe Exodus. Later wordt ons getoond dat Yahweh namelijk de sterke heeft gebonden. En dat hij zijn kudde geplunderd heeft uit Babylon. Want dat wordt aangekondigd in Jesaja 49. En die tekst hebben we al dikwijls gelezen. Zou een sterke zijn buit ontnomen kunnen worden? Of de gevangenen, want Israël is in gevangenschap, of de gevangenen van een tiran kunnen ontsnappen? Het antwoord is nee. Er is geen menselijke macht opgewassen tegen de grootvorst van Babylon. Maar dan volgt het antwoord van Yahweh. Maar zo zegt Yahweh, ja, de gevangenen van een sterke zullen hem ontnomen worden en de buit van een tiran zal ontkomen. En dan volgen die mooie woorden, ik zelf zal strijden, zie je? Ik zelf zal strijden tegen uw bestrijders en ik zelf zal uw kinderen redden. En wat ook heel duidelijk onderstreept wordt, is dat Yahweh, de herdersvorst, ja, opnieuw brood zal voorzien bij de nieuwe Exodus, zodanig dat de hongerigen niet gaan bezwijken tijdens die lange reis, en net zoals bij de Exodus. In Jesaja 49 wordt dat ook al aangekondigd, in vers 9 en 10. Want dan moet gezegd worden tegen de gevangenen, ga uit, tegen hen die in de duisternis verkeren, kom tevoorschijn. En dan komt er die mooie belofte, op de wegen zullen zij weiden, op kale hoogten zullen hun weidegronden zijn. Ze zullen geen honger hebben of dorst lijden, hit en zon zullen hen niet steken, want hun ontfermer zal hen leiden. Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen. En ook in Jesaja 51 vers 14 wordt heel duidelijk onderstreept dat Yahweh, ja, zijn volk zal voorzien van brood, zodat ze niet bezwijken tijdens de reis. De gevangene, wordt er gezegd, wordt snel vrijgelaten. Hij zal niet sterven. Geen prooi voor het graf zijn. Want het zal hem aan brood niet ontbreken, zie je? Want ik ben Yahweh, uw God. Yahweh staat als het ware garant dat allen die die terugreis maken van brood zullen voorzien worden. En nu dat je dit zo voor de aandacht hebt, dat mooi beeld uit Jesaja, dat wou ik er meteen ook bij plaatsen, dan moet je eens letten op Jezus' woorden, niet bij de spijzing van de 5000, waar we gaan over nadenken, maar bij de spijzing van de 4000. En dan zie je meteen die achtergrond van Jesaja. Dan zegt de Heer Jezus opnieuw, ik ben met ontferming bewogen over de menigte, want ze zijn al 3 dagen bij mij gebleven en hebben niets te eten. En kijk eens wat er dan volgt. En als ik hen nuchter naar hun huis stuur, zullen zij onderweg bezwijken. Zie je dat? En sommigen van hen komen van ver. Proef je de achtergrond als je dit zo leest? Dus het is zo belangrijk dat je, ja, die dingen voor de aandacht hebt als je het Marcus Evangelie leest, dan krijgt het direct een heel andere dimensie, die zorg die de Heer Jezus heeft voor de mensen die dwalen als schapen, die geen herder hebben. Dus die Heer Jezus, die belichaamt eigenlijk beiden. Hij is Yahweh, de ontfermer, die zich ontfermt over zijn volk, maar hij is ook de Davidische herdersvorst. Die beide dimensies zien we in de Heer Jezus eigenlijk volkomen zichtbaar worden. Nu, nadat de Heer Jezus hen onderwezen heeft, hebben we de vorige maal bij stilgestaan, daar kom ik niet op terug, is het blijkbaar al heel laat geworden. En dan manen de discipelen de Heer Jezus aan dat hij deze mensen zou naar huis sturen, omdat het al zo laat is. Het is natuurlijk een onherbergzame plaats. En ja, willen ze nog wat te eten vinden, dan moeten ze nu naar de velden en de dorpen in de omtrek gaan om voor zichzelf iets te eten te kopen. Maar dan volgde dat rare antwoord van de Heer Jezus. Hij echter antwoordde en zei tot hen, geeft u hun te eten. Wat ons meteen natuurlijk bij de vraag bepaalt, verwachtte de Heer Jezus hier werkelijk dat zijn discipelen de menigte zouden voorzien. En wat de Heer Jezus eigenlijk wil, en daar ben ik voor mezelf van overtuigd, u mag daar een andere mening over hebben, maar dat de Heer Jezus, door dit zo te zeggen, hen eigenlijk wil heel duidelijk bepalen bij wat hij gaat doen. Want dat is hier niet gewoon wat we hier vinden. Want kijk eens wat de uitkomst is in uw Bijbeltje van deze machtige daad. Er is hier iets aan het eind van deze machtige daad die totaal anders is met de overige machtige daden die we al telkens met elkaar hebben overdacht. Maar ik bedoel, wat gebeurt er hier niet na deze machtige daad, wat dat altijd de reactie was bij alle overige machtige daden? Inderdaad, er is hier helemaal geen verwondering aan het eind van dit teken. Want het is eigenlijk heel verrassend hier dat deze machtige daad van de Heer Jezus precies bij de discipelen onder de radar passeert. En dat is hier wel niet onbelangrijk, hè, mensen? Want in de volgende geschiedenis, wanneer de Heer Jezus over de zee gaat lopen, ja, dan slaan ze de bal volledig verkeerd. En wat is het commentaar, hebben we gezien, in vers 52? Dat ze, maar de broden worden specifiek vermeld, toch? Dus het is wel heel opmerkelijk dat daarop teruggegrepen wordt, dat de discipelen eigenlijk hier niet begrepen hebben wat er precies gebeurd is. Nu, er zijn hier nog een aantal details die onze aandacht moeten trekken. Er wordt hier bijvoorbeeld nadrukkelijk gezegd, dat de mensen in afdelingen moeten gaan zitten op het groene gras. Waarom hier de vermelding van het groene gras? Is dat hier een beetje een idyllisch plaatje die ons geschilderd wordt? Ja, maar woest wil zeggen een onherbergzaam gebied, waar dat er geen mens woont. Dat wil dus zeggen een woestijn, ja. Maar dat kan daar heel mooi groen in het gras staan. Maar herders gaan daar met een kudde van grazen. En dat is wat erop gedoeld wordt, lieve mensen. Want kijk eens wat de herdersvorst zegt in Ezechiël 14 over zijn volk. Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de waterstromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. En zie dan wat er volgt. In goede weide zal ik ze weiden. En op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen in een goede weideplaats. Ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël. Ik zal zelf mijn schapen weiden. Ik zal ze zelf doen neerleggen, spreekt Yahweh, de Heer. En denk eens als Psalm 23, wordt er daar gezegd over de grazige weide? Ik geloof dat er hier heel duidelijk een heenwijzing is. Dan ga je heel vaak bij Marcus vinden zo van die subtiele verwijzingen naar heel bekende zaken als je vertrouwd bent met het beeld van de herdersvorst. En er wordt er ons ook nadrukkelijk hier gezegd, ze moeten niet alleen in afdelingen op het groene gras gaan zitten, maar er wordt nog gedetailleerd gezegd dat ze gingen zitten in groepen van 150. Nu, u weet, Marcus, zijn evangelie is het kortste. Elk woord is voor hem belangrijk. Waarom die getallen? Was Marcus misschien een wiskundige in een voormalig leven of zo? Ook hier hebben we een duidelijke heenwijzing, namelijk naar de Exodus. Want daar vinden we hoe dat de legerplaats ingedeeld werd tijdens de woestijnreis. Daar waren er ook afdelingen en werden er leiders aangesteld over 1000, over 100, over 50 en over 10. En heel treffend vind je in de Dode Zeerollen bij de Qumran-gemeenschap dat zij verwachten dat op de dag dat het Koninkrijk van God zou komen, dat zij er naar uitzagen om samen te eten met de Messias in groepen van 50 en 100. Ja, ja, letterlijk, omdat dat bij de Exodus ook zo naar voren komt. Heel opmerkelijk. Ja, dat behoort niet tot onze traditie, maar je ziet hoe dat er altijd aanknopingspunten zijn. Want de Qumran-gemeenschap, die linkt eigenlijk de Messias aan die nieuwe Exodus, en dat zal gepaard gaan met een grote feestmaaltijd. En die grote feestmaaltijd, lieve mensen, verschiet niet, is dat men verwacht dat bij de komst van de Messias er opnieuw manna uit de hemel zou komen. En dat kan je mooi vinden in bijvoorbeeld het apocryfe boek 2 Baruch, dat is een heel bekend boek in de Joodse traditie. Kijk eens in hoofdstuk 29. Er wordt gezegd, en het zal gebeuren wanneer alles volbracht is, dat de Messias dan geopenbaard zal worden. En het zal geschieden in diezelfde tijd dat de schat aan manna opnieuw van boven zal neerdalen. En ze zullen ervan eten in die jaren, omdat zij het zijn die tot het einde der tijden gekomen zijn. Zie je dat? Begin je nu ook een beetje te begrijpen waarom dat bijvoorbeeld, ik maak nu een zijsprongetje, maar in Johannes hoofdstuk 6... de fariseeën daar bij de Heer Jezus zijn, heeft, ook daar heb je de spijziging. En wat zeggen ze? Ja, maar Mozes die heeft brood uit de hemel laten neerdalen, zeggen ze. Dat is een verwachting. Dat is voor hen een heel duidelijk teken. Zoals het bij de eerste Exodus was, zo zal het opnieuw herhaald worden. Dus ze verwachten altijd alles heel letterlijk. Ik heb je al gezegd, waarom is het in de dagen van het Pesachfeest, zo'n drukte van je welste in Jeruzalem, en waarom zijn de Romeinen op hun hoede, worden er extra legertroepen naar Jeruzalem gestuurd? Omdat men gelooft, als Yahweh zijn volk komt verlossen, zal het op Pesach zijn, zoals het bij de eerste Exodus op Pesach was. Vandaar dat die verwachting zo levendig was. Het kon elk jaar gebeuren. Dus je moet altijd die linken zien. Dus begrijp je, als je dit zo duidelijker voor de aandacht krijgt, ja, dit teken hier dat de Heer Jezus doet, deze machtige daad, die sluit eigenlijk het nauwst aan bij een verwachting. wat de Messias zou doen. En is het dan niet treffend dat ze juist dit teken helemaal niet begrijpen? Want het is eigenlijk het enige teken van alle tekenen die we zullen zien, de machtige daden die we zullen zien, die bij uitzondering een Messiaans karakter vertoont. Dit wordt gekoppeld aan de Messias, zoals je ziet in 2 Baruch, en zoals er ook gevonden wordt in de verwachting bij de Qumran-gemeenschap in het algemeen. En nu net dit ene zouden ze misschien boven alles goed moeten begrijpen, en dan wordt het nog eens nadrukkelijk gezegd bij de volgende geschiedenis. Dus ja, dat is wel iets dat niet aan onze aandacht mag ontsnappen, dat zowel de menigte, want die snappen hier ook niks van, als de discipelen niet begrijpen wat er hier werkelijk gaande is, wat de Heer Jezus daarmee wil tonen. Nu, dan vinden we dat de Heer Jezus inderdaad, als ze getoond hebben dat ze 5 broden en 2 vissen hebben, dan gaat de Heer Jezus opkijken naar de hemel, dan zegent hij het en breekt hij de broden en heeft het aan zijn discipelen. En je kent het verhaal, het wordt aan alle voorgezet en er is enorme overvloed. Er is een gigantisch overschot. Nu, er zijn heel veel uitleggers die bij dit gedeelte denken aan de maaltijd van de Heer. Nu, er is hier geen enkel aanknopingspunt om hier iets van de maaltijd van de Heer, zoals wij het kennen, om dat hier terug te gaan vinden. De Heer Jezus spreekt er niet over zichzelf. Het is hier een feestmaaltijd die hier aangericht wordt. En de Heer Jezus, als hij hier bidt, ja, dan doet hij gewoon wat elke Jood doet voor een maaltijd. God danken voor de voorziening. Dat is heel typisch. Dat is niks speciaals. Maar deze gebeurtenis die verwijst enkel naar de nieuwe Exodus, waar er opnieuw geen gebrek aan brood zal zijn, zoals we het zo overvloedig gevonden hebben in de profeet Jesaja, bij de aankondiging van de nieuwe Exodus. Ja? Dus het gaat hier werkelijk over die broodvoorziening. We letten dus ook op dat er hier een overvloed aan brood is. En er is hier zelfs nog eens vis. Dat is beter dan tijdens de woestijnreis. Want tijdens de woestijnreis kreeg het volk wat al dagelijks nodig was. Maar hier is er ruim overschot, zie je dat? Die 12 manden overschot, die tonen ons de rijkdom van Gods eindtijdvoorzieningen voor zijn volk. Onze God, lieve mensen, is een overvloedige gever. Denk trouwens eens aan het eerste teken dat je vindt in het Johannesevangelie. Meer dan 500 liter wijn voor een kleine dorpgemeenschap dat er een bruiloft is. Zoveel hadden ze dat toch niet nodig? Dat was toch veel meer dan dat ze op konden? Vraag me op dat dat Bob geweest is op dat feest. Maar weet je, onze God heeft niet altijd volgens de nood. Soms heeft hij veel meer dan nodig is, omdat dat nu eenmaal zijn karakter is. En dan kan je zwemmen in zijn rijke voorziening. Dat is onze God. We denken veel te vaak, en dat is ook zo, hè? Mijn vrouw dankt er ook nog voor vanavond, dat de Heer altijd voorziet dat wat we van nodig hebben. Dat is waar. Maar hij is een God die vaak veel meer heeft dan dat we nodig hebben. En ik denk, als we eerlijk zijn, dat de meesten van ons dit al ervaren hebben. Als je soms met een nood naar de Heer gaat, dat hij veel uitvoeriger en veel ruimer tegemoet komt dan wat je eigenlijk verlangd had of gedacht had. Dat is onze God. En deze feestmaaltijd toont ons iets van het genereuze karakter van onze God. Ik wil u meenemen naar Psalm 78. Ik zou andere voorbeelden ook kunnen aanreiken. Maar wat ik u wil laten zien, dat de 2 grote exodusmomenten die als het ware gegrift zijn in het collectief geheugen van Israël, die komen telkenmale terug. En dat is het bevelen van de zee en de broodvoorziening in de woestijn. Dat zijn eigenlijk 2 karakteristieke machtige daden die zo typerend zijn voor de exodus en waar het telkens naar verwezen wordt op vele plaatsen. Hij spleet de zee door midden en deed gaan er doorgaan de water en deed hij rechtop staan als een dam. En Yahweh die de macht geeft over de zee. Hij leidde hen overdag met de wolk, de hele nacht met de lichtend vuur. Hij spleet de rotsen door midden in de woestijn en liet hen overvloedig drinken als uit diepe wateren, want hij bracht stromen voort uit de rots en deed water neerstorten als rivieren. Dat is één gedeelte. Dat wordt er ons gezegd, hè, want het is Psalm 78, deze natuurlijke terugblik op de geschiedenis. Dat is weer een van die masculine psalmen, hè, zo'n wijsheidspsalm. Doch gingen zij door met tegen hem te zondigen. Ze tergden allerhoogst in dorre wildernis. Ze stelden God in hun hart op de proef. Ze vroegen om voedsel, zoveel zij lusten. Zij spraken tegen God en zeiden, en nu moet je op de woorden letten, zou God een tafel gereed kunnen maken in de woestijn? Zie, hij heeft de rots geslagen, zodat er water uitvloeide, en er beken overvloedig uitstroomden. Zou hij ook brood kunnen geven? Zou hij zijn volk van vlees kunnen voorzien? Daarom hoorde Jahwe het en werd verbolgen. Een vuur ontstak tegen Jacob. Ja, toorn luidde op tegen Israël. Want zij geloofden niet in God en vertrouwden niet op zijn heil. Hij gebood de wolken daarboven en opende de deuren van de hemel. Hij liet mannen op hen regenen om te eten en gaf hun hemels koren. Eén ieder at het brood van de machtigen. Hij zond hun proviant tot verzadiging toe. Dus die twee zijn heel vaak aan elkaar gekoppeld. De macht over de zee en het voorzien van voedsel. Dus één hebben we nu gehad, namelijk het voorzien van voedsel, en dan mogen we eigenlijk niet verschieten dat in de volgende geschiedenis we opnieuw, zie je, een hele bijzondere gebeurtenis. Na deze feestmaaltijd, dan dwingt de Heer Jezus zijn discipelen aan boord van het schip, dan zendt hij hen vooruit, en dan gaat hij ook de menigte wegsturen, neemt afscheid van hen, en dan trekt de Heer Jezus zich terug naar de berg, en vinden we voor de tweede maal in dit evangelie dat de Heer Jezus gaat bidden. Uiteindelijk vinden we maar 3 maal in dit evangelie dat de Heer Jezus gaat bidden. Nu, als we dit vergelijken met het vorige moment van gebed die de Heer Jezus had, weet je nog wanneer dat was? Ja, inderdaad. Dat is helemaal aan het begin, nadat de Heer Jezus op die Sabbatdag die onreine geest uitgedreven heeft in de synagoge. Dan komt hij bij de schoonmoeder van Petrus. En aan het eind van die Sabbat zijn er ik weet niet hoeveel mensen die daar zich verzamelen. En dan gaat hij weg, inderdaad. Gaat hij bidden en dan komt Petrus naar hem, want hij is laaiend enthousiast, want er blijven maar mensen komen. En dan zegt de Heer Jezus dat hij naar andere plaatsen zal gaan, weet je nog? En toen hebben we overdag met elkaar van, kijk, het was zo belangrijk ook voor de Heer Jezus, te midden van al die drukte en van al die aandacht en van al die laaiend enthousiaste mensen, was het zo belangrijk voor de Heer Jezus om de focus juist te houden in zijn bediening. Weet je nog? En daar vonden we dus dat dat gebed, ja, eigenlijk vooraf ging aan een wending in zijn bediening. Hij doet niet wat de discipelen verwachten, hij doet iets helemaal anders. En hier vinden we dit opnieuw. Er is niemand die verwacht dat de Jezus naar hen toe gaat komen op het water. Nu, waarom doet de Heer Jezus dat? Wel, opnieuw zijn er hier details die hele belangrijke aanwijzingen geven. Allereerst, kent die geschiedenis volgens jullie enige referentie in Israëls geschiedenis? Is er iets met dit te vergelijken in Israëls geschriften? Nee, inderdaad, Timo. Dit is met niks te vergelijken in de geschiedenis, helemaal niet. Er is hier wel enige gelijkenis met wat er hier net aan vooraf is gegaan, het vorige voorval op het meer. Want wat brak er toen uit? Een storm. En wat vinden we hier weer nadrukkelijk gezegd? Dat er inderdaad storm, want de wind zet een zwaar tegen. Er is hier opnieuw een storm. Die gelijkenis moet ons eigenlijk al terug doen denken aan die vorige geschiedenis. Want wat was de vraag die daar eigenlijk aan het eind van het gedeelte aan de oppervlakte kwam? Wie is toch deze? We hebben toen gezien dat de discipelen dat eigenlijk nog niet goed begrepen hadden. Dus is het wel belangrijk dat de Heer Jezus, ja, zich verder aan hen openbaart, want opnieuw is dit hier geen publieke gebeurtenis. Alleen de discipelen zijn hier getuigen van, net zoals bij de storm op het meer. Jezus' daad is toen niet doorgedrongen, er is hier nog wat werk op dat vlak, ten aanzien van de discipelen. Vandaar dat de Heer Jezus opnieuw iets zal laten zien. Ondertussen hebben we al die broodvoorzieningen gehad, en nu is tijd, zegt de Heer Jezus, om nog een zeeervaring bij te brengen. Ja? Want er is toch maar één iemand die dit kan? Maar ook had dit opnieuw, ik zeg het nu al vooraf, niet echt doordringen bij de discipelen. Opnieuw gaan ze het nog niet goed begrijpen. En dan moet de Heer Jezus nogmaals een keer een broodvoorziening doen, zeker? En dan pas begint Petrus iets te zien, met de nadruk op iets. Maar zijn zicht is nog altijd onvolledig, inderdaad. Zie je een beetje het verband tussen al deze geschiedenissen? Dus opnieuw woedt er een storm op het meer en de wind is, zo vinden we hier, zeer hevig. En het is pas in de vierde nachtwaak, zo wordt ons gezegd, dat de Heer Jezus naar zijn discipelen toekomt, tussen 3:00 en 6:00 's morgens. Dat is de donkerste tijd van de nacht en dat is het tijdstip in Israëls geschriften, net voor het aanbreken van de dag, is dat het tijdstip waarop dat Gods verlossing vaak komt. Ik wil het toch wel laten zien aan jullie, dat je dat goed voor de aandacht krijgt. Want zo was het ook al bij de eerste Exodus. Het was bij het aanbreken van de dag, dat uiteindelijk Yahweh tussen beiden kwam, dat de vuurkolom en de wolkkolom neerzag op het leger van de Egyptenaren, het leger werd in verwarring gebracht, en het vervolgverhaal kent u. Hè? Dat was bij het aanbreken van de dag. Nu, dat is geen toevalstreffer. Kijk eens in Psalm 46, vers 5. Er wordt gezegd, God is in haar midden. Ze zal niet wankelen. Wanneer zal God haar helpen? Bij het aanbreken van de morgen. En ook in de profeet die begint met een J en eindigt met een A. Tegen de tijd van de avond, zie verschrikking. Nou, zo was het ook tijdens bij de Exodus. Maar voor de ochtend aanbreekt, is hij er niet meer. Zo was het ook met de leer van Farao. Hè? Zie je? Dus nadat het er terug verwezen wordt in mensen. Dus zie je, dit is vooral een tijdstip waarop dat Gods verlossing er aankomt. Maar er is hier meer aan de hand. Want zoals ik al vaker heb gezegd en u op gewezen heb, Jezus machtige daden zijn tekenen, ze hebben iets te betekenen. Het zijn parabeldaden. En ze tonen ons eigenlijk Jezus' identiteit. En inderdaad, deze geschiedenis kent ze gelijken wel niet in Israëls geschiedenis, maar in het boek Job staat er wel heel duidelijk in hoofdstuk 9 vers 8, dat Yahweh, hij alleen spant het hemelgewelf, en wat doet hij nog? Hij wandelt op de golven van de zee. Mooie tekst, hè? In dit verband? Dan weet je al wie dat hier op het water aan het wandelen is, hè? Maar je ziet, wanneer je dit voor de aandacht krijgt, als je daarmee vertrouwd bent, dan krijg je hier een heel ander zicht op deze gebeurtenis. Er is hier meer aan de hand dan louter een verlossing. En dat wil ik je zo graag tonen vanavond. Want er is trouwens verband met de broodvoorziening, zoals we het al voor de aandacht kregen in het boek Jesaja. In het perspectief van de nieuwe Exodus. Ik heb je dat straks gewezen op Jesaja 51 vers 14. De gevangene wordt snel vrijgelaten, hij zal niet sterven, geen prooi voor het graf zijn, aan brood zal het hem niet ontbreken, want ik ben Yahweh, uw God. En wordt er al verder gezegd, die de zee opzweept, dat zijn golven bruis. Yahweh de legermachten is zijn naam. Zie je, opnieuw wordt er gewezen op de macht die Yahweh heeft over wind en zee. Zie je dat? Dus dat hangt altijd aan elkaar verbonden. Dus hoe beter hij die dingen kent, hoe meer dat deze gedeeltes ook voor jezelf gaan leven. Want als de Heer Jezus komt tot zijn discipelen om hen te verlossen, dan is er toch wel iets merkwaardigs, hè? Wat is er hier zo merkwaardig? Er staat nadrukkelijk dat hij aan hen wilde voorbijgaan. Is dat niet vreemd? Ik denk dat hier meer aan de hand is. Hij wilde hen voorbijgaan. Ken je iemand in Israëls geschriften die zijn heerlijkheid toont al voorbijgaande? Dus wat we hier zien in dit gedeelte is niet zomaar een goddelijke tussenkomst, maar is een godsopenbaring. Ja? Net zoals Yahweh zijn heerlijkheid toonde toen Mozes in de rots stond en hij aan hem voorbij hing. Zo betoont de Heer Jezus zijn heerlijkheid door aan hen voorbij te gaan. Het zijn allemaal kleine details, maar die deze gedeeltes ja, tot leven wekken, als ik het zo mag zeggen. Want er is hier nog meer hoor. Er is hier nog meer. De discipelen natuurlijk zijn uitstekende theologen en ze herkennen dan meteen wie dat er op het water zich openbaart. Namelijk Kasper Jezus, het vriendelijke spookje. Ze zien hem meteen. Moet je voorstellen, dat is nu het gezelschap waar de Heer Jezus zijn kerk op gaat bouwen. Moet je dat voorstellen? Dat is de solide basis wat de Heer Jezus een nieuwe mensheid uit gaat bouwen. Ik denk dat Marcus, wanneer dat hij dit aan het optekenen is, dat hij toch wel een traan wegpinkt van plezier. Want dit is inderdaad toch wel een hilarisch moment, als je er zo even bij stilstaat. Ja? De Heer Jezus openbaart zich, zien jullie wie ik ben? Jazeker, zeggen ze. Je bent een spook? Misschien toch maar iets anders proberen, hè? Misschien nog een keer een spijziging. Dat gaat misschien beter lukken dan dit. En dat mag ons ook eigenlijk wel op het gemak staan. Niemand van ons moet zich eigenlijk zorgen maken als de discipelen zich zo'n blunder kunnen permitteren. Dan kunnen wij ons ook veel permitteren, hè? Denk je niet? En let op de bewoording. Wat zegt hij? Ik ben het. Wees niet bang. Het is de ik ben. En ook hier, ik heb je dat de vorige maal op gewezen, die woorden van de Heer Jezus, die vormen een echo van een terugkerend thema in de nieuwe Exodus van Jesaja. Kijk maar, Jesaja 41 vers 10. Wees niet bang, want ik ben met u. Wees niet angstig, want ik ben uw God. Dus zie je, er zijn hier tal van heenwijzingen die heel duidelijk tonen dat dit een bijzondere Gods openbaring is. Dat is niet gewoon, hè, wat er hier gebeurt, als je het natuurlijk bekijkt vanuit de nieuwe Exodus. Nu, je moet ook weten, in de Joodse traditie is een spook de voorbode van een onheilspellende gebeurtenis. En dat is de reden waarom dat ze natuurlijk zo bang zijn. Hè? De wind zit al tegen Mario, het stormt, en ze zien al een keer een spook. En als dat de voorbode is van een onheilspellende gebeurtenis, is het voor minder in je broek doen, zeker, hè? Maar let erop. Er is hier ook een gigantisch groot verschil met de storm op het meer. Want als we die link leggen naar die beiden, dan moeten we ook eens kijken wat er hier anders is. Er is hier een groot verschil met de storm op het meer, nu dat de wind ineens gaat liggen. Want hoe hing de wind liggen in Marcus hoofdstuk 4? Inderdaad, op grond van zijn woord. Zwijg stil! Wat gebeurt er hier? Inderdaad, blijkbaar is Jezus zijn aanwezigheid hier genoeg om de wind te doen gaan liggen. Hij loopt de wateren onder de voet, en hij kruipt bij hen in het schip, en zijn aanwezigheid is al genoeg om de storm te doen liggen. Dus hij openbaart nog een grotere heerlijkheid dan bij de eerste storm op het meer. Kan je mij volgen? Het zijn dingen waar je zo snel overleest natuurlijk, hè? Maar dit gaat veel verder. En let ook op hun reactie hier. Hoeveel woorden dat Marcus daaraan spendeert. Zij waren innerlijk bovenmate zeer buiten zichzelf en verwonderden zich. Dat is nog een sterkere uitdrukking dan bij Jairus' dochtertje. Weet je nog, in die vier machtige daden had je ook iedere keer die reactie en de climax was bij de opwekking van Jairus' dochtertje. Maar deze bewoording had je nog een tandje verder, hè? Zie je dat? Zijn diep onder de indruk. Nog meer dan de vorige maal zelfs. Dat is natuurlijk geen garantie dat ze begrepen hebben wat ze eigenlijk gezien hebben. Hè? Nu, als Marcus dit ons zo toont, wat wil hij ons eigenlijk van overtuigen? Wie verwacht zoiets hier in Israël dan een profeet of een gezalfde over het water loopt? Wie verwacht er dan? Wie voedt zijn volk en kan de zee bevelen hem te dragen? Opnieuw zien we dat de Heer Jezus hier doet wat Jahwe alleen kan doen. En de discipelen die kunnen daar geen hoogte van krijgen, die mensen. Ergens ook wel begrijpelijk, hè? Want ze hadden geen enkel referentiepunt in de geschiedenis, hè? Dat Jahwe zich zo te midden van hen zou openbaren. Maar beseffen wij nog hoe ongewoon dit is? Want ik denk dat wij zo vertrouwd zijn met al de geschiedenissen, dat wij niet meer zien hoe bijzonder dat is. Als onze Heer Jezus werkelijk dit doet, we zijn nu Kerstmis binnenkort, maar als de Heer Jezus dit doet, dan kan je de Heer Jezus niet maar Kerstmis een keer even bovenal in de krippen leggen, voor de feestdagen, de eindejaarsperiode, en hem daarna weer opbergen in de schoendoos. Begrijp je dat naartoe wil? Dit is iemand, om in de beeldspraak te blijven, waar je niet aan voorbij kunt lopen. Als dit werkelijk tot ons doordringt, dat dit onze Heer is, dan kunnen wij toch geen lusteloze christenen blijven. Vandaar, ik heb je de vorige maal gezegd, we gaan met onszelf geconfronteerd worden, want de discipelen zien het niet, maar de vraag is, zien wij het, wat er werkelijk hier gebeurt? We kunnen natuurlijk zeggen, ja, Jezus loopt op de zee, het is Jezus, en hij laat de heerlijkheid van Jahweh zien, maar zien we werkelijk wat er gebeurt? Maar zelfs nu dat we het in onze handen hebben, dat het neergepend is, dat dit werkelijk gebeurd is, want dit heeft niks met geloof te maken. De discipel moest niet geloven. Ze zagen het. Wat wij gezien hebben, zegt Johannes, wat wij met onze handen betast hebben, betreffende het woord van het leven. Ja? Het heeft met geloof niks te maken. Het gaat om historische feiten, om gebeurtenissen, die nog nooit eerder in de geschiedenis gezien zijn. Ja. We zijn te veel vertrouwd met de Heer Jezus. We zijn zo goed vertrouwd met hem als onze winterpantoffeltjes, die we zo graag 's avonds aandoen, aan ons voetjes zitten er zo gemakkelijk in het zeteltje. Onze vertrouwelijke Jezus. We zijn ons zo comfortabel bij voelen. Begrijp je wat ik bedoel? Maar de Heer dat hier ziet, dat zijn nieuwe vertrouwde pantoffeltjes, hè? We zijn te gewoon aan deze dingen. Maar dat is hier niet gewoon, hè? Ik hoop dat we daarover gaan nadenken en dat we terug onder de indruk komen van wie dan onze Heer werkelijk is. Alleen Jahweh doet zo'n ding, hè? En niemand anders die dat kan, hè? Ik ben Jahweh, uw heilige, de schepper van Israël, uw koning, zo zegt Jahweh, die een weg maakt in de zee en een pad in machtige wateren. Dat is hem, hé, dat hier op het water zilo. Jahweh de Heer, de schepper, de krijgsheer, herdersvorst. Ik hoop dat je loskomt van al die wollige beelden van het Nieuw Testament waar je mee opgevoed bent, en dat je terug de Heer Jezus in zijn grootheid ziet zoals dat hij in de schrift ons wordt voorgesteld. Sorry dat ik je erop aandring, maar ik hoop dat je ziet hoe belangrijk dat is. Hoeveel dat hij dan groeit, en dat je ontzag krijgt voor hem. Dat je hem bewondert. Dat is toch een machtige Heer dat je niet anders kan of lief hebt dat je hem ziet. Eerst die ontferming over die kudde, die bewogenheid, over die dolende mensen. En dan zie je hem in zijn majesteit over het water lopen naar zijn discipel. En daarmee moet hij beginnen de kerk te bouwen. En toch openbaart hij en zegt hij, ik ben het. Wees niet bang. Ik zou al lang mijn geduld verloren zijn met die bende. Wat moet je nog doen om te tonen wie dat je bent? Begrijp je dat ik naartoe wil? Wat moet je nou doen om te tonen wie dat je bent? Ik weet het niet meer, hè. En toch vind je dat geduld dat hij heeft. En dat hij ook hen tegemoet komt. Ik ben het, zegt hij. Wees niet bang. En hij klimt bij hen in het schip. En ik denk dat dat heel stil geweest is. Denk je niet? Nu, hoe komt het dat ze dit niet zien? En nu is het zo belangrijk. Want zij waren door de broden niet verstandig geworden. Ja, als ze dan al niet in staat zijn om dat messiaanse teken bij de spijziging te begrijpen, als ze dat al niet kunnen verstaan, hoe zouden ze deze godsopenbaring hier kunnen verstaan? En hen waren niet alleen de verborgenheden van het koninkrijk gegeven in mensen, maar ook de verborgenheid van Jezus' ware identiteit. Het is alleen maar zij die dat zien hier, hè? Niemand anders, hè? Maar ze begrijpen kennelijk beiden niet. En wat is de reden? Een verhard hart. Zie je, nu gaat het op de voorgrond beginnen komen dat ook zij een verhard hart hebben. Dat ze ook zo vastgeroest zitten in de tradities, in de leringen van mensen die een hart verhard hebben, zodanig dat ze niet meer de heerlijkheid van Jahweh kunnen zien. Vandaar dat het zo belangrijk is om ons de vraag te stellen, hè, wat ik dat straks al zei, zien wij nog zijn heerlijkheid? Of zijn onze harten ook een beetje verhard? Iedere keer worden wij geconfronteerd met onszelf. Maar ondanks alles blijven ze de Heer Jezus volgen, al begrepen ze hem niet. Ze blijven hem volgen. En dat vind ik zo mooi aan de discipel. Het is een ludiek moment. Langs de andere kant moeten we ook niet te hard zijn voor hen. Ze blijven de Heer Jezus wel volgen. En hij blijft ze onderwijzen. En hij blijft geduld met hen oefenen. Maar toch had de Heer Jezus ook zijn geduld een beetje verliezen. Want wanneer dat ze het niet begrepen, en nogmaals niet begrepen, kijk eens in Marcus hoofdstuk 8, vers 18 en vers 21, wat vind je daar? Hier hebben we het verhard hart gezien, en daar zien we ogen, maar ze zien niet. En wat nog? Maar ze horen niet. Dus nogmaals, spreek dat van verharding. En kijk dan eens in vers 21. Zie je? Begrijpen jullie dat nog niet? Je proeft bij de Heer Jezus toch dat zijn geduld, mag ik het dan toch zo zeggen, zwaar op de proef gesteld wordt. Ze hoorden het eigenlijk wel al een beetje door te krijgen. Hè? Want dat is uiteindelijk na de spijziging met de 4000. Dan hebben ze toch al het een en het ander gezien. Hè? Maar het dringt gewoonweg niet door. Hun hart is verhard. Ze zijn blind en ze zijn doof. Dus het is niet alleen het probleem van Israël, maar het is ook het probleem van de discipelen, zoals je merkt. En dat gaat steeds meer aan de oppervlakte komen, dat dit ook het probleem is bij hen. Als ik dan nog een klein beetje verder mag gaan, wil ik u wijzen op het laatste samenvattende verslag dat we vinden in het Marcus-evangelie over de Heer Jezus zijn bediening. Dat is Marcus 6, vers 53 tot vers 56. En leest u alsjeblieft aandachtig mee, want ook hier is er een belangrijk element dat je moet mee oppikken, wat je zo aan voorbij leest. En toen ze waren overgevaren naar het land, kwamen zij in Genezaret en legden aan. En toen zij uit het schip waren gegaan, herkenden zij hem terstond en liepen snel die hele streek rond en ze begonnen op rustbedden de leidende rond te dragen waar zij hoorden dat hij was. En waar hij ook kwam, in de dorpen of in de steden of op de velden, dan legden zij de zieken op de markten en smeekten hem of zij slechts de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En allen die hem aanraakten, werden behouden. Deze samenvatting hier, die moet ons eigenlijk voorbereiden op wat dat hierachter komt. Een lang gedeelte, namelijk Marcus hoofdstuk 7 vanaf vers 1 tot vers 23 uit mijn hoofd gesproken, waarin dat we zien dat de Heer Jezus opnieuw in confrontatie komt met de overheden uit Jeruzalem. Maar wat is het aanknopingspunt tussen wat dat hier in dit samenvattend verslag wordt gezegd en de controverse tussen de Heer Jezus en deze overheden uit Jeruzalem? Ik denk dat ik je gemoed naam. Kijk eens in Marcus 6, vers 56. Waar legt men de zieken neer? Op de markten. Kijk eens in Marcus 7, vers 4. Inderdaad, daar vinden we dat de fariseeën en schriftgeleerden, wanneer dat zij van de markten van die openbare plaatsen komen, daar brengen ze de mensen bij de Heer Jezus om genezen te worden. En wanneer dat die fariseeën en schriftgeleerden naar de markten gaan, tussen de mensen, komen zij naar huis en wat doen ze zich dan? Reinigen. Daar ligt het aanknopingspunt. De markten. Ik kom daar straks op terug. Was heel belangrijk, want die beide malen dat erover gesproken wordt, is het niet dat Marcus zegt wat er precies gebeurt, nee, het is zijn commentaar dat hij erop geeft, op die gebeurtenissen. Ja, je reest dat snel aan voorbij natuurlijk, hè. Nu, wat kunnen we hier zien? Wel, dat de Jezus steeds meer herkend wordt. Hè? Hij wordt steeds meer bekend, steeds meer mensen worden in beweging gebracht. En let ook hier op het feit dat het verhaal van de genezing van de bloedvloeiende vrouw blijkbaar ook al goed is rondgegaan, want er zijn er toch heel wat mensen die haar voorbeeld. Zie je dat? Waarom denk je dat zoveel mensen dit nu doen? Omdat zij dit verhaal hebben gehoord. Ja? Nu, het is het laatste samenvattende verslag heb ik al gezegd, en dat is helemaal niet onbelangrijk. Vanaf dit moment wordt de bediening van de Heer Jezus niet meer zo uitvoerig beschreven, want we zitten hier ook in het laatste gedeelte, dan gaan we straks over naar de wegsectie. We gaan dan over naar een volgende gedeelte. Dit is de bediening in Galilea die, zeg maar, hier afgesloten wordt. En dit samenvat het verslag. En let erop wat er hier nadrukkelijk wordt gezegd. Steeds meer mensen stellen dus een vertrouwen in hem, net zoals de bloedvloeiende vrouw. Houd dat goed vast. Ze worden behouden. Want als je behouden wordt, dan denk ik wel dat dat gevolgen met zich meebrengt voor je verder leven. Nu vergeet niet dat Marcus net de belangrijkste Exodus-momenten in de kijker heeft gezet. Broodvoorziening en de storm op de zee. En wat we nu gaan krijgen. Want wat volgde in de Exodus? Onderwijs ook, hè? En bedenk hier wat dat de centrale vraag is in dat volgende incident. Waar komen ze over in conflict met de Heer Jezus? Over reinheid. Reinheid, onreinheid. Dus dat brengt eigenlijk de vraag aan het licht. Waar gaat het eigenlijk over gaan? Wat is ware heiligheid nu? Want inderdaad, als je behouden bent, hoe ga je nu als Gods volk heilig, rein, verder leven? Begrijp je de connectie? Dus nu komen we eigenlijk in het middenste stuk aan, het belangrijkste stuk van dit gedeelte. Hè? Dus duidelijke spiegelbeeldstructuur. En dat is 23 vers, nee mensen, waarin dat Jezus onderwijs geeft. Het is hoofdzakelijk onderwijs, mag je dat toch zo zeggen? Niet? Dus je zit hier wel op een heel cruciaal punt. En de volgende maal ga ik je tonen dat dit lijvige gedeelte, dat er hier heel veel gelijkenis is met de vorige maal dat de Jezus in conflict kwam met de overheden. Hier had het nu over reinheid, onreinheid. De vorige keer was het over het feit of de Jezus bezeten was door een onreine geest. Ja. Dus de volgende keer ga ik je dan mooi tonen dat er heel wat parallel is tussen die beide stukjes. Maar nu moet je hoofdzakelijk zien hoe belangrijk dat dit gedeelte wel niet moest zijn. En om het goed te begrijpen, inderdaad, het is geen verkeerde dia, keer een keer weer naar wat we vroeger gezien hebben. Ik heb daarnet gesproken over behoudenis. Herinner u nog, bij de oprichting van de verlamde man, wanneer dat zijn vier vrienden hem laten zakken op zijn rustbed voor het aangezicht van de Heer Jezus, wat zegt hij onmiddellijk tegen die man, weet je nog, kind, uw zonden zijn vergeven. Toen heb ik u verteld van, kijk, zonde en gebrokenheid, dat wijst op een ontwrichte relatie met de Heere God. En dit is de enige maal in het Marcus Evangelie dat de Heer Jezus zonder vergeving verbindt aan genezing. Wat trouwens in de Joodse traditie heel duidelijk met elkaar verbonden was. Ik heb je toen ook gewezen op het directe verband tussen ziekte en zonde. Want in de Babylonische Talmud staat er nadrukkelijk, niemand komt van een ziekbed af tenzij al zijn zonden vergeven zijn. Ik heb je er ook op gewezen dat Psalm 103 dit ook zo nadrukkelijk zegt over de Heere, over Yahweh. Loof jou in mijn ziel al wat in mij is, zijn heilige naam, en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid verheeft, die al uw ziekten geneest. In één adem wordt dat gezegd. Dus behoudenis is naar de schrift het herstel van de mens in al zijn facetten, ook zijn fysiek welzijn. En de nadruk ligt er hem vooral op dat Yahweh de relatie wil herstellen. Die zonden, dat is eigenlijk maar een bijzaak. Dat hebben we zo mooi gezien in de nieuwe Exodus die aangekondigd wordt. Waar Yahweh zegt, ik ben het die uw overtredingen uitdaag om mijnentwil en ik gedenk uw zonden niet. En in 44 nog duidelijker, ik vaag uw overtredingen weg als een nevel en uw zonden als een wolk. En wat zegt hij dan? Keer weder tot mij, want ik heb u verlost. Niets mag Gods volk verhinderen om tot Yahweh terug te komen, zie je dat? Dat is zonder probleem, dat is bijkomstig. Het is die relatie die hersteld moet worden. Dat geeft Yahweh op het oog met zijn volk. Dus, waarom toon ik dat u opnieuw? Wel, ondertussen stoken, dat je de overgang zou zien, omdat nu een zeer belangrijk debat gaat gevoerd worden over reinheid. Wat is de situatie? Wel, die fariseeën die vinden het nodig aan die schriftgeleerden, als ze naar de markt geweest zijn, tussen al die mensen daar, om als ze thuiskomen zich meteen te reinigen. Nu, waarom redeneren zij zo? Zijn dat dan allemaal onreine mensen daar op de markt? Maar er speelt hem daar een heel belangrijke kwestie, want uiteindelijk, we zien dat de Heer op die markt al die mensen geneest, en die zijn dus bij gevolg behouden en rein. Dat is het hele punt. Zij weten dat uiteindelijk als Yahweh terugkomt en het koninkrijk aanbreekt, weten zij dat niet elke Israëliet behouden zal zijn. Ze kennen ook de schriften, en wat kondigen de schriften aan? Dat er maar een overblijfseltje zal behouden worden. En om tot dat overblijfsel te behoren, is hun overtuiging moeilijk. Voilà. Dus wat zegt dat dan over al die andere mensen? Begin je het aan te voelen? Omgekeerde wereld, daar wil ik naartoe, dat je heel duidelijk ziet van, de Heer Jezus heeft die mensen genezen. Ze zijn behouden, ze zijn gereinigd, hun zonden zijn verheven. Dat zit in het pakket inbegrepen, naar de belofte. Maar voor hen is het een ander verhaal, hè? Maar dan maakt u niet rein, hè? Wat maakt u rein voor hen? De reinigingswet naleven, hè? Ben je het aan te voelen? Kan je mee volgen? Oké, dan gaan we het eerst lezen, want dit is een zeer belangrijk debat. En ik ga dat enkel maar nog een klein beetje inleiden, en de grote brok is voor de volgende studie. Maar ik hoop dat je begint aan te voelen wat dat de connectie is tussen het samenvattende gedeelte en wat dan nu volgt, dat je dat een beetje begint te zien. Volgende keer ga ik dat hernemen, ga ik het nog duidelijker zien. We lezen Markus 7, vers 1. En tot hem verzamelden zich de fariseeën en sommige van de schriftgeleerden die van Jeruzalem waren gekomen. En toen zij zagen dat sommige van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen handen, brood aten, want de fariseeën en al de joden eten niet, en zij zijn hun handen grondig wassen, daar zij de overlevering van de ouden houden. En als zij van de markt komen, zie je dat, eten zij niet, tenzij zij zich hebben gereinigd. En er zijn vele andere dingen die zij hebben aanvaard om zich daaraan te houden. Reinigingen van drinkbekers en kannen en koperen vaten en rustbanken. En vroegen de fariseeën en schriftgeleerden hem, waarom wandelen uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten het brood met onreine handen? Hij zei echter dat hen treffend heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd, zoals geschreven staat, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij vandaan, en te vergeefs vereren zij mij door leringen te leren die geboden van mensen zijn. Terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u de overlevering van de mensen. Dus ik hoop dat je aanvoelt dat dat hier veel meer is dan enkel een discussietje over ja dan een reiniging. Maar dat het hier een heel fundamenteel punt is dat wordt aangeraakt. Want laten we eerlijk zijn, de Torah, wetgeving in zaken reinheid is zeer uitgebreid. Hè? Dus is dat hier ook een zeer belangrijk debat in mensen. Het beslaat een grote brok van de Torah, van de vijf boeken van Mozes, de wetten in zaken reinheid. Ja? Dus zie je, de vraag gaat hem hier eigenlijk stellen van, nu dat de Jezus zoveelvuldig contact heeft op de markten met gewone mensen. Ja, die gewone mensen, maken zij deel uit van Gods volk? Wel, voor de fariseeën en de schriftgeleerden, is het ware Israël, zij die het koninkrijk zullen beërven, zij die vasthouden aan de mondelinge overleveringen. Dat bedoel ik met orale overlevering. Ik kon er niet op mondeling, dus heb ik oraal gezet. De mondelinge overleveringen. Voor hen was wat er gesproken werd over de Torah even belangrijk dan de Torah zelf. En ergens kan je ze daar ook in begrijpen. Wel, laat ons eerlijk zijn. Heel het gedeelte van de wetgeving had betrekking op de tocht in de woestijn. Er waren heel veel verordeningen van God die ze, nu dat ze in het land waren, ja, moesten zien handen en voeten te geven. Net zoals wij moeten leren vanuit het Nieuwe Testament, uit de brieven, de principes die ons daar aangereikt worden, die handelen over heel andere omstandigheden dan onze omstandigheden, maar wij moeten toch ook zien die principes over te projecteren in ons leven. Dus zij moesten dat ook doen. Vandaar had je die tradities, de overleveringen van de ouden. De mondelinge overleveringen waren even belangrijk voor hen dan het geschreven woord. Voor hen bewijsde dat ook dat ze het woord van God ernstig namen. Dat ze het wilden echt in hun leven toepassen. Voilà, zie je? We moeten ook de dingen zeggen zoals dat ze zijn. Hè? We kunnen natuurlijk zeggen, ja, het zijn allemaal tradities, dit en dat en het ginder. Maar het was hun invulling om getrouw naar wat God gegeven had, dat in de praktijk te brengen. Ja? Net zoals wij dat proberen. Dus zie je ook weer hoe dicht dat bij huis gaat komen? Het punt is, hè, ik heb je al vaker gezegd, dat Israël geroepen is om een heilig priestervolk te zijn. En ze willen zich voorbereiden op de komst van Yahweh. En wat is hun invulling? Wel, voor schriftgeleerden en fariseeën is Levitische reinheid, dat moet gehandhaafd worden in het hele land. Dat is hun methode om klaar te zijn op de komst van Yahweh. Ja? Dus zie hoe haaks dat tegenover hetgene gaat staan wat de Heer Jezus eigenlijk verkondigt. Ja, want Yahweh had gezegd, wees heilig, want ik ben heilig. Dus wat hier naar boven komt, is, wat betekent het nu om Gods heilig volk te zijn? Hoe doe je dat nu? Hoe ben je nu Gods heilig volk? Hoe ziet ware heiligheid er nu uit aan de praktijk? En we hebben al gezien, bij de discussie rond de Sabbatsheiliging, weet je nog, dat er op dat terrein ook al een confrontatie was geweest, waar dat de Heer Jezus, wat het de Sabbat betrof, haaks tegenover hen stond. Schriftgeleerde fariseeën vonden de regels naleven het allerbelangrijkste. Mensen worden geschapen om de regels na te leven. Nee, zegt de Heer Jezus. Mensen zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, niet de Torah. En de Torah is hen gegeven om hen te dienen, ten dienste te zijn. Maar niet omgekeerd dat mensen gecreëerd zijn om de Torah te dienen. Dus nu gaan we wederom zo'n confrontatie krijgen. De Heer Jezus gaat nu eigenlijk duidelijk maken dat ware heiligheid reinheid is. Dat dat niets meer te maken heeft met rituele reinheid, maar met de toestand van ons hart. Daar gaan we de volgende maal met elkaar over nadenken, want hier ben ik aan het einde gekomen. Maar je moet je een beetje voorstellen wat er hier gebeurt. Dat wil ik toch meegeven. Er zijn al ik weet niet hoeveel mensen die er op de markt gereinigd worden. En wat zou je denken? Dan zouden die fariseeën en schriftgeleerden toch moeten blij zijn dat mensen behouden zijn. Zeggen ze. Je zit zwart onder je vingernagels. Je moet je naan wassen. Behouden? Oh, goed dat wel. Maar je moet je naan wassen. En ik denk dat dat in onze dagen, dat we ook wel die neiging hebben. Dat er iemand binnenkomt met sjofelijk kledij, die net de Heer gevonden heeft. En dat we zeggen, je komt er in de dienst, je komt er de zondag voor de koning, je moet een kostuum aan doen, en niet met zakken kleren rondlopen. Maar ben gered. Kostuumen. Proper zijn. Al die neusring ook maar het je neus. Christen dragen dat niet. En die navelpiercing mag er ook wel uit. Voel je de gelijkenis? En dan is er ook niet veel blijdschap over het feit dat iemand gered is, hè? Net diezelfde houding als die we daar vinden. Komt veel dichterbij dan dat je denkt, lieve mensen. Die mensen hebben geen blijdschap. Het zijn die regels. Dat is het allerbelangrijkste.